Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Overhand op mij. We willen nu luisteren naar de wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Het vijfde vers van Psalm 51, waarna de schriftlezing volgt, die u deze morgen kunt vinden in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 15 tot en met 34. We noemen Johannes 1, vers 15 tot en met 34, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 1, te beginnen bij het 15e vers. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen: wie zijt gij? Hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: wat dan, zijt gij Elias? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tot hem: wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben? Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elias, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water. Maar hij staat midden onder u lieden, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wie ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen, en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover de schriftlezing. We willen met Gods hulp deze morgen stilstaan bij een van de versen uit dit gedeelte, namelijk Johannes 1, vers 29, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, God des hemels en der aarde, koning van uw kerk, wij buigen ons aan de morgen van deze dag voor u neer, om uw naam dank te zeggen dat u ons hier samenbrengt op de eerste zondag van dit nog maar zo pas begonnen jaar. En wanneer wij op deze eerste zondag samenkomen, dan mag ons hart wel met dankbaarheid vervuld zijn voor het feit dat u opnieuw de zondag geeft. En we bidden u, Heere, laten die wekelijkse zondagen voor ons maar niet dagen mogen zijn waarop wij alleen maar uit gewoonte samenkomen. Al is het een goed ding dat we nog uit gewoonte samenkomen in uw huis. Maar zou u willen geven dat juist op deze dag, deze eerste dag, rustdag van dit nieuwe jaar, het ons gebed mag zijn, Heere, geef uw zegeningen, geef heil op de dagen die u daarvoor bijzonder hebt afgezonderd. Ja, Heere, wil op deze zondag en op de zondagen die u ons geeft in 1990, uw zegen aan ons niet onthouden. We moeten het u belijden, ook op deze zondag, dat wij uw zegen niet verdienen. Aan onze kant ligt alles verzondigd en moeten we het ook van deze dag, ja van de weinige dagen die dit jaar telt, zeggen. Iedere dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. O God, vergeef, delg uit onze zonde en verzoen onze schuld. Ja, laat dat ook in ons hart mogen leven. Het gebed om vergeving en om verzoening, het gebed om de krachtige werking van het Lam van God, dat alleen de zonde van de wereld wegneemt. We bidden u, Heere, wil dat ook heel persoonlijk in ons leven werken. Wil ons leren wat nodig is voor dit leven en voor het toekomende. Wil ons leren dat ene nodige. We bidden u, wil daartoe bijzonder werken in de harten van hen die u niet kennen. Ook al kennen ze u niet. U weet volmaakt wie het zijn en hoe wij leven. Of we nu nog jong zijn, misschien 15 of 20 jaar, of dat we al ouder zijn, misschien wel hoogbejaard. U weet alles van ieder van ons af. U kent de harten van hen die u niet vrezen. O God, wil u vanmorgen door uw woord en geest hun te sterk worden. Geef hun niet over aan het verlangen of aan het goeddunken of aan de dwaasheid van hun eigen hart. Maar wil u mensen die u niet vrezen, die zonder u voortleven, te sterk worden. Wil u hen stilzetten en de nood van hun leven bekend maken en schuldenaar doen worden voor u en als een arm zondaar tot u leren roepen om de genade, om De gunst die er alleen bij u te vinden is. Denk aan hen, heren, die niet onverschillig leven. Die weten dat er een wonder gebeuren moet. En daar ook innerlijk mee bezig zijn, mee worstelen. Soms meer, soms minder. En als het minder is, zichzelf dan weer afvragen, zou het wel waar zijn? Is het niet allemaal eigen werk? Heren, wanneer er worstelingen zijn, meer of minder, zou u daarin mee willen komen? En dat zulke worstelingen willen laten zijn of willen laten worden, dat het werkelijk nood mag worden in ons leven, dat we werkelijk om u verlegen mogen zijn en niet rusten kunnen totdat we u gevonden hebben. En wanneer er onder die worstelaars zijn, heren, die iets verstaan van de nood van hun leven, voor wie de vragen duizenden zijn en die geen antwoord hebben, die genade zoeken, maar die genade niet kunnen vinden. Waar is het lam? Waar is hij van wie de schriften spreken? O Heere, zou u het woord willen gebruiken om het lam in al zijn bereidheid, in al zijn noodzakelijkheid, in al zijn dierbaarheid aan hen voor te stellen. Ja, wil u vanuit het woord dat lam doen prediken, wat alleen de zonde van de wereld wegneemt. Heere, wil u hem door woord en geest nabij brengen. Wil u hem uitstallen. Wil u hem tonen aan verslagen zondaarsharten. Als het enige middel, als het van u gegeven middel. Het lam wat de zonde wegneemt. Heere, wil u het zeggen tot harten, tot zielen. In hun verdriet, in hun worsteling, in hun onmogelijkheid, in hun hemelhoge schuld, dat u het bent die de zonden der wereld weg kunt nemen en weg wilt nemen. Heere, wil in die grote genade, onverdiende genade, doorbreken in de levens van schuldverslagen zondaren. We vragen u, wil u ook uw volk gedenken, Heere? Zij hebben het steeds nodig om door u onderwezen te worden. En waar ze ook innerlijk zijn en wat ook innerlijk hun leven beheerst, wil u hen onderwijzen. Wil u hen verder leiden in de kennis van u en in de kennis van henzelf, in de kennis van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Wil u uw volk, wanneer het afdwaalt of weggezworven is, terugbrengen. En wil u zelf, Heere, niet onbetuigd laten in het leven van allen die uw naam ootmoedig vrezen. O God, wil u zelf openbaren in Christus aan uw kinderen. En geef dat uw kinderen veel werkzaam mogen zijn aan de troon van uw genade. Om u te leren kennen. Om vaste grond te vinden in dat lam wat de zonde der wereld wegneemt. Om roeping en verkiezing vast te maken in het lam dat alleen de spiegel van de verkiezing is. Heere, wil u zo uw kinderen gedenken en leiden en oefenen in de wegen van u. Wil hen ook dit jaar veel onder uw woord brengen. En onder uw woord veel leren, veel afleren, veel aanleren. Heere, we hebben het zo nodig. We hebben het zo nodig, opdat alleen zo uw naam geëerd zal worden. En omdat alleen zo onze ziel iets van die zaligheid zal ervaren. Wil ons niet alleen in het luisteren gedenken, Heere, en onder het woord gedenken. Maar geef ook wanneer wij uw woord mogen bedienen vanmorgen. En naar we hopen en vragen ook vele zondagen dit jaar. Zou u ons uw bediening niet willen onthouden? En zou u ons veel willen laten zien van dat heil wat bij u te vinden is en wat gestalte gekregen heeft in hem die Johannes verkondigen mocht, het lam wat de zonde der wereld wegneemt. O Heere, wil ons persoonlijk veel van dat heil leren, opdat we maar door hebben te geven wat u vanuit uw woord wilt leren. Wil u bediening schenken ook in de prediking, opdat het ook onder de kansel ervaren wordt dat u uw genade en uw hulp en uw kracht wilt schenken. We vragen u, wil u aan allen gedenken. Al onze omstandigheden, aan alle dingen die ons leven kunnen bezwaren, of aan alle dingen die ons leven moeite kunnen geven. U weet, die moeite zijn er ook aan het begin van dit jaar. Wil u, o Heere, aan hen denken die in moeite en verdriet zijn. Wil u ontfermen over hen die in rouw zijn gedompeld. O God, wil u kracht geven en hulp, ook als het soms moeilijk is. Denk ook aan hen die ziek zijn. Wil u hen voor uw rekening nemen en wil u hen nabij zijn. We bidden u, Heere, bijzonder voor onze bejaarde zuster, de boer Koster, die ziek is en wier omstandigheden, wier toestand langzaam achteruit gaat, zwakker wordt. Heere, geef u haar kracht van omhoog en genade van boven. En laat ook in deze omstandigheden uw woord en uw geest haar alles geven wat ze nodig heeft. Denk aan haar, Heere, en aan allen die haar lief zijn. We willen uw naam ook dankzeggen dat zuster van de Boom deze afgelopen week uit het ziekenhuis terug mocht keren. Heere, nu ze een nieuwe woning gekregen heeft in de Goede Reden, bidden we u of u met haar wilt zijn, haar verder wilt sterken en nabij wilt zijn. Maar bovenal of u ook bij het klimmen van de jaren haar uw gunst en uw genade wilt schenken. Ja, wil u haar tot een woning zijn en van onder eeuwige armen. Wil zo aan allen zijn, met allen zijn, Heere, die ziek zijn of ziek waren. Wil zijn met hen die misschien niet genoemd zijn, maar voor wie er toch zoveel zorgen zijn en voor wie er zoveel vragen zijn. O God, u weet alle dingen. U weet ook van wat er in het verborgen geleden wordt, wat er wordt afgetopt. Heere, wil u in alle omstandigheden genade geven om voor u te buigen en het maar met u eens te worden en in uw wegen te berusten. U weet hoe moeilijk dat is voor ons menselijk vlees, maar wil u het geven, opdat we het in uw handen mogen leggen, want dan is het toch in de beste handen. En wil u uitkomst geven waar uitkomst nodig is, kracht schenken waar kracht nodig is. Wil u met allen zijn. We bidden u, Heere, wil u ook geven dat we de zegeningen mogen zien. En onder die zegeningen die er voor velen van ons zo overvloedig zijn, klein mogen worden. Laat het zo mogen zijn dat we niet één van uw weldadigheden vergeten mogen, Heere. En dat de weldadigheden en de trouw en het geduld van u ons tot bekering mogen leiden, voor het eerst of ook opnieuw. Heere, u weet alles. U weet de redenen waarom we u mogen dankzeggen. U kent ook de noden en vragen van ons hart. Wil u met ons zijn? En wil u bijzonder ook deze morgen aan ons denken? Geef dat uw woord met kracht van u mag klinken. En dat uw woord zijn loop mag hebben. En dat we samen een gezegend uur ontvangen mogen in uw huis. Aan onze kant ligt alles verzondigd. We hebben daarom ook niets om op te pleiten. Want wij bestaan schuldig, verloren voor u. Maar wil u, Heere, aan het Lam gedenken. En in het Lam op ons neerzien. Het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. We vragen het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 40, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de dienst van de Heere. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Het zesde vers van Psalm 103 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, jaren geleden werd eens ergens het huwelijk bevestigd van een jong predikant. De preek ging over de tekst: de Heere zal het voorzien. U weet wel die heel bekende geschiedenis van het offer van Isaac, waar Abraham het bevel van God krijgt dat hij met zijn zoon naar de berg Moria moet trekken om daar zijn zoon te offeren. Geschiedenis waarin in de loop van dat gebeuren Isaac die vraag stelt: waar is het lam ten brandoffer? En dan blijkt op de top van Moria dat Isaac zelf gebonden moet worden. En op het laatste ogenblik treedt God tussen beiden. Weerhoudt hij Abraham om zijn zoon te doden. En voorziet God in het lam. Het lam dat in Isaacs plaats geofferd wordt. Achter in de kerk zat tijdens die dienst een hoogbejaard predikant. Hij was ziek. Preken kon hij niet meer. Bovendien waren zijn gedachten niet zo helder meer. Soms was hij nogal wat in de war. En toen de dienst was afgelopen, liepen sommige studenten die er waren, sommige predikanten die er waren, naar de oude dominee toe. Hoe gaat het toch met u? Zo vroegen ze vanzelf. De oude man keek de jongeren die hem omringden zo een ogenblik aan. En toen kwamen de tranen in zijn ogen. En toen zei hij alleen maar dit: waar is het lam ten brandoffer? Waar is het lam ten brandoffer? En met betraande ogen keerde hij zich om en strompelde de kerk uit. Begrijpt u het? Wat die man bedoelde? Die oude dominee liep te tobben met zichzelf. Te worstelen met zijn eigen harde hart. Met zijn geestelijke duisternis. En hij had daarbij geen zicht op het lam ten brandoffer. Op het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Waar is het lam? Misschien zijn er vanmorgen ook wel mensen die in andere omstandigheden maar toch met diezelfde vraag worstelen. Waar is het lam? Het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Zullen we vanmorgen in het licht van die vragen samen naar onze tekst zien? En biddend zoeken naar het antwoord. Want onze tekst zegt het toch: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. We willen daar met Gods hulp over nadenken. Zie het Lam Gods is het thema. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats het Lam dat de profetie vervult. In de tweede plaats het Lam dat de priesterdienst voltooit. En ten derde het lam dat het koningschap verheerlijkt. Zie het lam Gods dat de profetie vervult, dat ten eerste. Ten tweede dat de priesterdienst voltooit. En ten derde dat het koningschap verheerlijkt. Als we zo vanmorgen samen over deze bekende woorden nadenken, gemeente, dan moeten we allereerst heel duidelijk zien door wie en wanneer deze woorden gesproken zijn. Want wij zijn zo geneigd om die woorden, ziet het Lam Gods, apart te zetten. En dan betrekken we die woorden onmiddellijk op de gekruisigde Heere Jezus Christus, op het zoenoffer wat op Golgotha gebracht is. En begrijpt u me nu goed, nu zeg ik niet dat de woorden, zie het Lam Gods, niets met het kruis en met het offer van de Heere Jezus te maken hebben. Daar hebben ze zeer zeker alles mee te maken. Maar laten we de woorden allereerst toch maar in hun verband laten staan. En dan moeten we het met nadruk zeggen dat toen Johannes deze woorden sprak, want Johannes sprak ze, dat hij nog niets wist van het kruis. Dat het nog jaren zou duren voordat de Heere Jezus gekruisigd is. En dat ook die lijdensgang en de stervensweg van de Heere Jezus Christus nog in de verre toekomst lag. Daar stond de Heere Jezus nog voor. Daar had Johannes ook nog niet het volle licht over. En vandaar dat we niet meteen de lijn van de woorden van Johannes naar het kruis van Christus kunnen trekken. We hebben ons daarom af te vragen, juist op dit punt in het leven van de Heere Jezus Christus, juist terwijl de weg van het kruis nog gegaan moest worden, wat bedoelt Johannes de Doper wanneer hij bij het licht van de Heilige Geest deze woorden spreekt daar aan de Jordaan? Ziet het Lam Gods. Daar staat Johannes. We zien hem in gedachten voor ons. Het wordt ons hier in dit hoofdstuk geschilderd. Johannes de Doper staat hier zijn werk te doen waarvoor God hem geroepen heeft. Hij is uit de woestijn gekomen. En nu staat hij in het Overjordaanse bij Bet Abara, waar de mensen samen drommen, predikende het woord van het Koninkrijk Gods en dopende de doop der bekering tot vergeving van de zonde. En het wordt steeds drukker daar bij Bet Abara. Eerst zijn het maar enkele. Maar straks, nu drommen de scharen bijeen om Johannes te horen. En velen laten zich dopen door Johannes in het water van de Jordaan. Johannes krijgt steeds meer bekendheid. Er zijn zelfs priesters en levieten gekomen. Mensen uit de fariseeën, gezonden door de Hoge Raad van Jeruzalem. Ga eens vragen aan die man wie hij is en wat hij eigenlijk wil en wat hij eigenlijk bedoelt. En dan merken we het dat Johannes, wanneer hem die vragen van hogerhand gesteld worden, dat hij steeds de vragen eigenlijk wat ontwijkend beantwoordt. Hij wijst voortdurend van zichzelf af. Ik ben de profeet niet, ik ben Elia niet. Maar ik ben de wegbereider. De wegbereider van hem die midden onder u staat en die gij niet kent. De wegbereider van de komende die u zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En in al die woorden duidt Johannes aan dat het niet gaat om hem. Het zelfs niet gaat om zijn doop. Het ook niet gaat om zijn prediking, maar dat het gaat om degene die na hem komen zou. En Johannes weet wie het is die na hem komen zou. Want we lezen het in dit schriftwoord dat hij de Heere Jezus al gedoopt heeft. Hij zegt het in vers 32, 33. Ik heb hem gedoopt in het water van de Jordaan. En ik heb de duif op hem zien neerdalen. De geest des Heren is op hem en blijft op hem. Hij is het. En dan de volgende dag. Een onvergetelijke dag voor Johannes, denk ik. De volgende dag, dan ziet hij de Heere Jezus komen. Die Heere Jezus die hij al gedoopt heeft in de Jordaan. Die Heere Jezus die naar alle waarschijnlijkheid nu uit de woestijn komt, waar hij 40 dagen verzocht was door de duivel. Hij ziet de Heere Jezus komen en hij zegt het tot de scharen die rondom hem bijeen zijn. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij wijst hem aan. De wegbereider wijst de koning aan. Ziet, hier is hij van wie ik gisteren gesproken heb. Waar ik het gisteren over had. Toen mij gevraagd werd, wie zijt gij? Toen ik zei, het gaat niet om mij, maar het gaat om de komende. Wel, die komende is nu gekomen. Daar is hij, ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En opnieuw die vraag, wat bedoelt Johannes de Doper met dat woord? Het Lam Gods. Wel, voor Johannes, die deze woorden sprak, onder de bijzondere leiding van Gods geest, heeft dat woord allereerst iets te maken gehad met wat hij wist uit de schriften van het Oude Testament. Johannes, we weten het uit wat de schriften van hem zeggen, leefde bij die oud-testamentische schrift. Met name bij de profetieën van Jesaja. Daaruit had God hem onderwezen. Daaruit had God hem laten zien wat zijn roeping was. Gij zijt de wegbereider van de Heere, de stem van de roepende uit de woestijn. En in die profetieën van Jesaja, waarmee Johannes zo vertrouwd was, daar werd ook gesproken over een lam. Daar werd gesproken over een leidend lam. Een lam, een schaap, dat stom tot de scheerders gebracht werd. De meesten van u kennen het hoofdstuk Jesaja 53. Waar gesproken wordt over de leidende knecht des Heren. Over die leidende knecht des Heren, die man van smarten. Die als een lam, als een schaap, dat geschoren wordt, zijn mond niet opende. En als u dat hoofdstuk over het lam dat geslacht wordt, over de lijdende knecht van de Heere op u laat inwerken, dan is een van de dingen die daarin met name in het oog valt dit. Dat de knecht des Heere, het lam van God, dat zwijgend, bereidwillig de schuld op zich neemt. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Al de zonde van de kerk, al de zonde van zijn volk wordt op hem geladen. Het lam van God, zegt de profeet Jesaja, is een lam wat de zonde op zich neemt, op zich laat. Ja, God zelf laat al die zonde en al die schulden op de schouders van het lam. En dat is het eerste wat Johannes vanuit het woord hier aan ons voorhoudt. Het lam van God. Dat is het lam waarvan Jesaja geprofeteerd heeft. Dat is het lam wat de zonde op zich neemt. Dat is het lam wat de zonde op zich draagt. Wat onder die zonde gebukt gaat. Wat onder de zonde verbrijzeld wordt. O, laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Dat de Heere Jezus Christus aan het begin van zijn optreden openlijk onder het volk en in het land aangewezen wordt als het lam wat de zonde op zich neemt. Christus Jezus heeft de zonde op zich genomen. En hij gaat straks door het leven heen als de man die de zonde op zich nam. Als het lam dat de zonde op zich nam. Letten we zo wel eens op al die geschiedenissen die er in het woord van God over de Heere Jezus staan. Al die wonderen, al die genezingen. Weet u wie hij is? Hij is het lam. Dat de zonden en de kwalen, de schuld en de ongerechtigheid draagt. Als hij dochtertje van Jairus opwekt. Of als hij een blinde geneest. Dan is het het lam dat die blinde geneest. Of dat kind opwekt. Het lam wat de schuld draagt en wat onder die schuld gebukt gaat. Het lam wat gebukt gaat, ja, dat zien we heel bijzonder aan het einde van zijn leven hier op aarde. Als hij in de hof van Gethsemane, als hij aan het kruis van God verlaten is. Als het lam de zonde draagt. En de toorn op de zonde over hem wordt uitgegoten. Maar vergeet het niet. Wat zichtbaar wordt aan het einde van zijn leven, is er heel zijn leven door. Is er van het begin van zijn menswording af. Is er van het begin van zijn openlijke optreden af. Hij is het lam van God dat de zonde draagt, dat onder de zonde gebukt gaat, dat onder de zonde leidt. Dat betekent dat we juist als we al die geschiedenissen over het leven en sterven van de Heere Jezus samen zo vaak lezen, thuis zo vaak lezen, dat we die gedachten niet uit het oog mogen verliezen. Hier staat het lam voor ons als de zondedrager, als de leider, als de dulder, als het lam van God dat de zonde op zich nam. En als u daar iets van gaat zien wat dat betekent, dan gaat u zien hoe verschrikkelijk die zonde wel is. Hoe vreselijk de schuld is. En hoe ontzettend onze verlorenheid is. Dat God die zonde nu zo ernstig neemt, dat hij ze niet ongestraft kan laten blijven. Maar zoals ons avondmaalsformulier het zegt, eer hij ze ongestraft liet blijven, dat hij ze strafte aan zijn lieve zoon, aan het lam van God. Hij belaat zijn zoon met de zonde van de zijne. Hij straft die zonde aan het lam. Aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hebben we zo in een blik op de vernederde Heere Jezus, in een blik op de lijdende Heere Jezus, in een blik op het lam van God, wel eens iets gezien van de zwaarte van onze zonde. Van de zwaarte van onze schuld. Hoe hemelhoog die is. Ach, wat leven we toch vaak oppervlakkig als het gaat over de zonde. We zeggen het zo vaak met de wereld van vandaag mee. Ja, niemand is volmaakt. Ik kon het toch niet helpen. En dan gaat het nog over de ernstige dingen. De kleine zonde, wat Luther noemde de kruimelzonde, daar denken we vaak al helemaal niet aan. Laat het op onze harten wegen. Zie het lam Gods. Elke zonde, ook de zogenaamde kleine zonde, de kruimelzonde zo u wilt, ze zijn zo zwaar dat het met minder niet betaald kon worden en met minder niet verzoend kan worden dan dat God de volle toorn van zijn rechtvaardige grimmigheid uitgoot op het lam. Ziet het lam dat de zonde der wereld draagt. Ziet het lam dat zo de profetieën vervult. Ziet het lam dat komt om dit te doen. Want voor de zonde, de grote en de kleine, voor de zonde en de schuld van ons leven, heeft het Oude Testament ons voorgehouden, is geen verzoening. Tenzij dat het lam komt, de man van smarten, die de zonde op zich neemt, die de zonde draagt. Hier is hij, zegt Johannes, die de zonde en de schuld op zich wil nemen en wil dragen. Maar hij is hier niet alleen als de profeet die de profetie vervult. Het lam staat hier ook voor ons als het lam wat de priesterdienst voltooit. Want voor Johannes, priesterzoon, zoon van Zacharias en Elisabeth, vertrouwd met de wetten van de priesters. Voor Johannes was het iets vanzelfsprekend. Het lam van God. Ja, dat is het lam wat vooraf gebeeld is in die oud-testamentische eredienst. Dat lam waarvan Johannes zo vaak gehoord had, thuis bij vader en moeder. Waarvan hij gehoord had, wanneer er gesproken werd over de dienst in de tempel, want iedere dag bij het morgen en bij het avondoffer werd een lam geslacht. Telkens opnieuw. En het bloed van dat lam, dat drupte op de tegels van de tempel, dat bevlekte het altaar. En dat bloed van het lam wat dagelijks geofferd werd, dat was een heenwijzing naar het lam. Gods lam, het lam dat de Heere zou geven. Want ook onder het Oude Testament was het bekend dat lammeren op zichzelf brandoffer nog offer voor de schuld de zonde eigenlijk niet konden verzoenen. Later zal de apostel schrijven in de brief aan de Hebreeën dat de dagelijkse offers, de offers die telkens herhaald worden, dat die de zonde niet werkelijk uit kunnen wissen en niet werkelijk kunnen vergeven. Nee, die dagelijks herhaalde offers, die wijzen heen naar het volkomen offer, naar het lam. Naar het lam dat God zal geven, waar God in zal voorzien. En u zegt Johannes het hier. Dat lam waar heel de priesterdienst, de tempeldienst naar uitzag. Dat lam waarin heel die priesterdienst en die tempeldienst wordt voltooid. Dat lam is hier gekomen. En wat bedoelt Johannes dan wanneer hij zegt, dat lam waarin de tempeldienst voltooid is, dat is nu gekomen. Wel dan zegt hij, in dit lam zal de zonde werkelijk verzoend worden. Door dit lam zal de zonde werkelijk worden weggedragen. Wat al die lammeren en stieren en bokken en welke offerdieren dan ook niet konden doen, dat kan dit lam volbrengen. Hij is het lam dat God gegeven heeft. En daarin wordt ook al duidelijk, gemeente, op dit moment al, aan het begin van het aardse optreden van de Heere Jezus, dat dit lam een offer zal brengen. Dat het ook niet anders zal kunnen. Dat was voor de discipelen heel lang diep verborgen. Misschien verstond ook Johannes de Doper nog wel niet op het moment dat hij deze woorden sprak, wat deze woorden ten volle zouden betekenen. Ik denk wel dat hij er iets van gezien heeft. Maar hoeveel, we weten het niet. In elk geval, het is voor degene rondom de Heere Jezus, voor de discipelen, nog een verborgenheid. Maar het wordt hier al aangekondigd. Voordat hij openlijk optreedt onder Israël. Hij is het lam dat die offerdienst van de priester, dat die offerdienst van de lammeren in de tempel voltooit. En dat betekent dat Christus niet alleen maar de zonde op zich neemt. Maar als hij die zonde op zich neemt, dat hij ook onder die zonde bezwijkt. Dat hij onder de last van die zonde sterven zal. Dat hij onder de last van die schuld zal worden vernietigd. Hier liggen de schaduwen van het kruis. Hier liggen de schaduwen van Gethsemane, van het grote lijden. Hier liggen de schaduwen al van het lam van God, wat zich straks zal moeten laten binden door de vijanden. En wat straks als een schaap dat stemmeloos is en als een lam wat stom is, zal gaan naar de slachtbank, naar het wrede kruis van Golgotha. Daar hangt de Christus, het Lam van God. Daar lijdt hij, daar sterft hij. Waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig zoals al die oud-testamentische offers al laten zien. Omdat voor de zonde betaald moest worden. Want wat was de betekenis van het offer van een lam in het Oude Testament? Dit toch? Dat zo'n Israëliet kwam met een offerdier naar de tempel. En eigenlijk zou hij moeten sterven. Hij zou moeten sterven vanwege zijn zonde, vanwege zijn schuld. God zegt, u bent me door uw zonde schuldig, uw leven schuldig. Betaal me wat geschuldig zijt. Dat betekent, ge moet sterven. Maar nu heeft God die offerdienst ingesteld. Nu mag dat lam in de plaats van die zondaar sterven. En dan komt zo'n Israëliet, zo'n vader, die komt met een offerlam naar de tabernakel en later naar de tempel. En als hij dat offerlam dan overgeeft aan de priester, dan legt hij zijn hand op het hoofd van dat offerdier. En dat betekent, nu leg ik al mijn schuld en al mijn zonden op u. En nu worden al die schuld en al die zonden die op dat offerdier liggen, die worden in dat offerdier gestraft.
want dat dier moet in de plaats van die Israëliet sterven. Dat dier moet als het ware met zijn bloed betalen. Kijk, dat gaat nu ten volle betekenis krijgen bij het Lam van God. Het Lam van God, dat God aangewezen heeft, dat God gegeven heeft. Dat Lam van God, dat moet betalen. Dat moet betalen in de plaats van een schuldig volk. Dat moet betalen in de plaats van mensen die de dood en die de ondergang, die het eeuwig oordeel verdiend hebben. Beseffen we het wel? Niet alleen het gewicht van onze zonde, maar ook dat we met de kleinste zonde het eeuwige oordeel verdienen. Wat zien we de zonde weinig in eeuwigheidslicht? We hebben soms een beetje last van onze zonde. Is het niet zo? Last van onze zonde, omdat je als je een zonde gedaan hebt of iets verkeerds gedaan hebt, dan brengt dat een verkeerd gevoel met zich mee. Als je als kind soms iets wegneemt wat eigenlijk niet mocht, dan voel je, ja, het is niet goed. En diep in je hart spreekt dat stemmetje. En een sprekend geweten, want dat is dat stemmetje. Dat is niet zo prettig. Dat voelt zo akelig. Kijk, veel mensen hebben op die manier last van hun zonde. Last van hun zonde, omdat het zo akelig voelt. Omdat het onvrede geeft in het hart. Maar lieve mensen, dat is het enige niet wanneer het over de zonde gaat. Dat is het zwaarste niet. Het wezenlijke is dat we door onze zonde de dood verdienen. Dat we door onze zonde de toorn van God over ons leven gehaald hebben. Dat we Gods gramschap, zegt de oude psalm, waard zijn. Leven we daarbij wel eens een indruk van? Dat we God bedroeven en vertoornen met onze zonde? Dat het niet het ergste is dat we onvrede in ons hart hebben. Maar dat het ergste is dat er geen vrede is tussen God en tussen onze ziel. Kijk, als dat werkelijk op ons afkomt en bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest waar wordt voor ons heel persoonlijk, dan gaan we zien hoe zwaar God de zonde rekent. En dan gaan we zien dat God de zonde niet maar door de vingers kan zien, maar dat Gods gerechtigheid eist: betaal. Betaal wat schuldig, wat geschuldig zijt. Hoe zal ik kunnen betalen? Betalen betekent sterven. Betalen betekent gedood worden. Betalen betekent ondergang, eeuwig. Ach, ik kan voor die prijs niet betalen. Ik kan voor mijn zonde niet boeten. Ook met mijn leven niet. In het Oude Testament werd dat al gezegd. Een Israëliet kon zelf niet sterven voor zijn zonde. Daar was een lam voor nodig. En dat lam dat wees heen op het Lam van God. De Heere Jezus Christus. Dat lam was nodig. Dat lam moest betalen. Betalen voor de zonde die hij op zich genomen had. En dat betalen betekende dat hij moest sterven. Golgotha werd het altaar waarop de Zoon van God gebonden werd. En op Golgotha werd het zwaard van Gods gerechtigheid, het zwaard van Gods toorn op hem gericht. Juist in die 3-urige duisternis werd de volle toorn van God over hem uitgegoten. Daar werd het Lam van God geofferd. Daar werd het Lam van God verteerd. Daar verteerde het vuur van Gods toorn dat offer van de Heere Jezus Christus geheel. Zo heeft hij de priesterdienst vervuld. Om te sterven voor mensen die de straf hebben verdiend en die zich het oordeel hebben waardig gemaakt. En zo komen we in de derde plaats bij het koningschap uit. Want Christus heeft de profetie vervuld. En de priesterdienst heeft hij voltooid. En het koningschap heeft hij verheerlijkt als het lam van God. Want vergeet het niet, Christus is beloofd als koning. Johannes staat hier, ziet het lam Gods, dan wijst hij hem aan als koning. Want hij is de wegbereider, ziet hij komt. En het Jodendom verwachtte een koning. Het verwachtte een koning die hem bevrijden zou uit de handen van de Romeinse overheersing. En de troon van zijn vader David in Jeruzalem zou oprichten. Maar als die koning waarvan Johannes de wegbereider is nu komt, wat valt het met die koning tegen? Die koning is zo anders dan de Joden verwacht hebben. Zelfs op een bepaald ogenblik voor Johannes nog anders dan hij verwacht had. Nee, die koning komt. Niet in pracht en praal van purperen gewaden. Maar die koning komt als een eenvoudig mensenkind. Die koning komt als het lam. Als het lam. Hij heerst als koning, als het lam. Dat heeft Johannes later nog gezien. Zo heel veel later, toen hij oud geworden was en toen hij stond op de stranden van het eiland Patmos en daar hemelse visioenen kreeg, die visioenen die hij neergeschreven heeft in het boek Openbaringen. Toen zag Johannes de hemelen geopend en toen hij de Heere Jezus in dat visioen zag, daar zegt hij, en ik zag een lam staande als geslacht. En dan spreekt hij verder over dat lam met woorden als hij het heeft over de koning. Koninklijke macht is hem gegeven. Koninklijke heerschappij. Maar ik zag het lam staande als geslacht. Christus is koning. Maar hij is koning als een lam. Hij heerst vanaf het hout. Zegt een oud kerklied. Hij is koning als het lam. En daar mogen we ook de vinger bij leggen vanmorgen. En dan moet u is heel nadrukkelijk de vinger er zo bij leggen. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft de zonde op zich geladen. Hij is onder de zonde gestorven. Maar nu is hij ook het lam wat de zonde wegneemt. En daar zit iets koninklijks in. In dat wegnemen. Door de zonde op zich te nemen en door op het kruis onder de zonde te sterven, zal hij ook de zonde wegnemen. Wegnemen, dat betekent, hij neemt het op zich en hij draagt het weg. Ik denk aan een oud-testamentische geschiedenis om het duidelijk te maken. Simson, gevangen in die stad Gaza, de zware poorten gesloten. En dan neemt Simson midden in de nacht de hengsels van die poorten en licht die poorten uit de hengsels en draagt die poorten weg 40 kilometer ver. Zo draagt de Heere de gevangenis weg. Zo draagt de Heere de schuld weg. Hij is het lam van God wat de zonden wegneemt. Als Christus de zonde op zijn rug neemt, als Christus onder die zonde sterft, dan neemt hij die zonde ook weg. Dat betekent hij draagt ze weg uit het leven van de zijnen. Hij draagt ze weg uit het leven van zijn kinderen. Dan kan het zo zijn dat je door 1000 zorgen zonde wordt aangevallen. Dan kan het zijn dat er van binnen gezegd wordt, gij hebt geen heil bij God. Zoek maar niet meer en bid maar niet meer, want er is toch geen doen aan. Niemand heeft zo zwaar gezondigd als jij. Dan kan er een kind van God hier in de kerk zitten. Die het zeggen moet. Ik heb wel eens een ogenblik licht en hoop mogen ontvangen. Zicht mogen ontvangen op dat grote heil. Maar het is zo ver weg. O mijn zonde. Mijn zonde, mijn ongeloof, mijn twijfel. Mijn vrees. Ja, er kan zoveel zijn wat op je afstormt en wat het hart benauwen kan. En als je hart je aan moet klagen. Als je voor Gods aangezicht staat als het ware. Ja, dan moet je zeggen, Heere, niemand kan voor ons schuldigingen inbrengen. Zo u mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Als je dat heel persoonlijk bij geesteslicht moet leren, het moet beleiden, dan wordt die vraag van die oude dominee zo dringend. Als mijn schuld voor mij oprijst, als mijn schuld mij aanklaagt, waar is een lam? Want alleen een lam kan de zonde op zich nemen en zo de zonde wegnemen. Johannes zegt, hier is het lam. En dat lam, dat sterft niet alleen, nee, dat is ook koning. Dat neemt de zonde weg, met macht. En al zeggen mijn zonden dan, ik ben te zwaar om vergeven te worden. En al sist dan een stem in mijn binnenste, het kan niet meer, ge hebt geen heil bij God. Als deze koning Jezus Christus met zijn koninklijke majesteit tot ons komt en de zonde wegneemt, dan kan geen vijand die zonde meer terugbrengen. Dan kan de zonde niet meer beschuldigen. Want hij draagt de zonde weg. En als hij ze wegdraagt, dan zijn ze voorgoed weg. Dan ziet Christen in de Christenreis van Bunyan dat pak van die zonde van zijn schouders rollen. En Bunyan schrijft dan zo mooi, en ik keek om, zegt Christen, om te zien waar het pak gebleven was. Maar ik zag het niet meer. Het was verdwenen. Zo is het. Als Christus de zonde wegneemt, dan neemt hij het weg in zijn koninklijke macht. En dan kan niemand die zonde die hij wegneemt weer terugbrengen. Dan kan niemand beschuldigingen inbrengen. Want Christus neemt die zonde weg als koning. Als het koninklijke lam. Ja, zegt u. Maar voor wie is dat nu? En voor wie geldt dat nu? Want er zijn vragen en vragen die u vanmorgen zelf hebt aangestipt. Vragen ook in mijn hart. Maar ik blijf toch met al die vragen op dit punt zitten. Mijn schuld. Hoe kan het lam tot mij komen? Hoe kan het lam mijn zonde op zich nemen en mijn zonde wegnemen? Mag ik dan dat nog geloven dat dat lam dat ook voor mij doet? Voor wie is dat? Zie het lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. Betekent dat dan dat het lam de zonde van de hele wereld heeft weggenomen? Zodat iedereen nu dus zalig wordt? Nee, dat betekent het niet. Het lam geeft zijn leven niet dan alleen voor het volk van God. Het lam geeft zijn leven voor de schapen. Het lam geeft zijn leven voor de zijnen. Zo staat het in de schrift. Niet voor alle mensen. Maar al moeten we dat met nadruk stellen. Dat het lam van God zijn leven geeft om de zonde van zijn schapen weg te nemen. En om de zonde van zijn kinderen uit te delgen. Hier wordt het aan ons voorgehouden zo mild en ruim. Dat nu die Christus die het lam van God is. Dat er in dat bloed van de Heere Jezus Christus zoveel ruimte is. Onze belijdenis zegt het onvergelijkelijk schoon in de Dordtse leerregels. Dat er in het bloed van Christus, dat dat bloed overvloedig genoeg is. Voor de zonde van de ganse wereld. Met andere woorden, dat bloed van Christus, daar zit zoveel kracht in. Zoveel reinigende kracht in en vergevende liefde in. Dat dat overvloedig genoeg is. Om de grootste zondaar zalig te maken. Om iemand die van zichzelf zegt enkel zonde, enkel schuld, enkel wereld. Om zo iemand zalig te maken. En dat wordt hier benadrukt. Nee, er wordt niet gezegd de hele wereld wordt zalig. Christus gaf zijn leven voor alle mensen. Want dat is niet naar het woord. Maar hier wordt benadrukt dat nu in dat bloed van de Heere Jezus Christus zoveel ruimte is. De genoegzaamheid, al genoegzaamheid van het bloed, van het lam. En daarom staat het hier in deze woorden, daarom kondigt Johannes het aan en het is het hoogtepunt van zijn leven. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij prijst het lam hier aan en hij zegt als het ware dat lam... Dat kan u alleen voor de zonde betalen. Dat lam is het lam van God dat de zonde uit uw leven alleen weg kan dragen. En door Johannes' prediking mogen we het ook vandaag nog beluisteren. Dit lam, dit kan de zonde wegnemen. Jonge, meisje, ouderen. Al zit u nog zo in de banden. Al is je leven nog zo verzondigd, er is ruimte in het lam van God. Er is doen aan de schuld en aan de ongerechtigheid bij het lam van God. In het lam kan God en wil God de zonde wegnemen. En daarom ligt die geweldige boodschap van Johannes de Doper vanmorgen zo heel dringend... Op ons hart, op het hart van oud en jong, op het hart van bekeerde en onbekeerde. Zoeken we het lam van God? Zoeken we de vergeving en de wegneming van onze schuld alleen in zijn bloed? Wat kunnen we nog bezig zijn om onze zonde vast te houden? Oh, dat kan op een hele wereldse manier, op een hele zondige manier... Dat we eigenlijk alsmaar door onze zonde toegeven en in de zonde leven. Maar het kan ook op een vrome manier dat we onze zonde krampachtig proberen vast te houden. En een eigen gerechtigheid voor God proberen op te bouwen. Dit nog een beetje verbeteren en dat nog een beetje opknappen. En dan zal ik wel waard zijn voor het lam van God. Mijn beste vriend, als wij ons leven opknappen, God haalt er een dikke streep door. Want het lam van God is niet gekomen om eigen gerechtigde zondaren te stijven in hun eigen gerechtigheid. Het lam is gekomen voor de zonde. En als wij nu geen zonde hebben, als wij nu al aardig vroom leven, dan is er in ons leven eigenlijk... Voor het lam geen plaats. Dan heeft het lam bij ons geen werk, mag ik het zo zeggen. Waar hij niet kan genezen, zegt een oud versje. Daar wil hij ook niet wezen. Wat is het erg als mensen de genezing van hun zondekwaal niet nodig hebben. Als jij, als u doorleeft in de zonde... Of nog aardig wat grond weet te maken van uw vroomheid en van uw eigen gerechtigheid. Waar hij niet kan genezen, dat lam van God wat de zonde wegneemt, daar wil hij ook niet wezen. Door uw zonde, door uw onverschilligheid of door vroomheid, houdt u alsmaar dat lam buiten uw leven. Dat is het wezen van de zonde. Dat we God buiten ons leven houden. Altijd maar weer. Dat was het wezen van de zondeval. De Heere uitdrijven. En is het wezen van iedere zonde nog steeds. God uitdrijven uit ons leven. Maar God heeft die zondige mens niet aan zichzelf overgelaten. Het zou recht geweest zijn. Rechtvaardig. Als God die mens, u, mij, altijd bezig om de Heere uit ons leven uit te drijven. Als God ons voorbij zou gaan. En aan ons lot zou overlaten. Om zou laten komen in de eeuwige nacht. Maar de Heere is gekomen met zijn gunst en genade. En die gunst en genade heeft bijzonder gestalte gekregen in het Lam van God. Geboren in Bethlehem en waar Johannes nu van zegt. Gekomen om de zonde der wereld weg te nemen. Kunnen we leven zonder het Lam? Kunnen we leven zonder de zaligheid en zonder de vergeving in het Lam dat God gaf te zoeken? O, laat de woorden die Johannes hier spreekt ons leven wakker schudden. Zoek toch het Lam. Ja, maar zegt iemand, ik kan toch niet zoeken. En het echte vragen, dat moet toch ook nog gegeven worden? Zeker. Maar zijn we daarmee bezig? Is dat de worsteling van ons hart? O Lam van God, geef me wat ik mis. Geef me het gebed. U bent toch gekomen om de zonde weg te nemen. Heere, neem dan ook dat zondige ongeloof weg. Neem dan ook die zondige biddeloosheid weg. Neem dan ook die zondige ongevoeligheid weg. Neem het weg. Dat koude, aardsgezinde, bikkelharde hart van mij. Zoeken we zo het Lam. Want alleen door het Lam zal de zonde weggenomen kunnen worden. Alleen door het Lam van God. Kijk, dat betekent dat hier in deze woorden een streep gaat door alles wat van de mens is. Er gaat een streep door de Joodse verwachtingen. Want die hadden een heel andere koning verwacht. Er gaat een streep door de Joodse tempeldienst, want die tempeldienst, die priesterdienst, die kan geen reiniging geven. En om dichter bij huis te komen, er gaat een streep door alle eigen gerechtigheid en alle waardigheid die er bij ons is. En dat moeten we ook persoonlijk leren. En dat moet Gods kind ook telkens weer leren, steeds meer. Bij ons geen recht, bij ons geen aanspraak, bij ons geen verdiensten, bij ons enkel zonde, enkel schuld, bij ons alles tekort. Maar midden in die bittere, boze werkelijkheid van onze zonde en schuld, waarin wij verloren zouden moeten gaan, klinkt het evangelie van vrije genade. En des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, ziet, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het evangelie wordt gepredikt aan doodschuldigen, aan mensen die zichzelf niet kunnen verlossen, aan mensen die zelf niet kunnen betalen. En aan hen wordt gezegd, ziet het Lam Gods, ziet het Lam Gods. Hij alleen kan redden, hij alleen. En als er dan iemand in de kerk zit die zegt, ja dat is waar, dat Lam kan redden, dat Lam alleen. Maar nu persoonlijk, ik zie zoveel duisternis. Zoveel schuld. Waar kan ik hem vinden, dat Lam? Johannes mocht hem aanwijzen. Allemaal konden ze hem zien, maar waar kan ik hem vinden? Ach, gemeente, dat Lam. Die koning, die priester, die profeet die gekomen is, wil nog komen. Nee, niet zichtbaar. Maar door zijn woord en door zijn geest. En door zijn woord en door zijn geest in de prediking van het evangelie komt hij nabij. En wil hij tot arme zondaren zeggen, ziet, hier ben ik. En daarom zou dat het gebed niet dienen te zijn van ons hart. Van de oude psalm. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Heren, zeg het persoonlijk, ook tot mijn hart. Eén woord van u, het is genoeg. Dat wil de Heere doen. Dat kan hij doen. Dat wil hij nog doen. Door zijn woord en geest komen. En tot verslagen harten, tot schuldige harten zeggen. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben het lam dat uw zonde wil wegnemen. Wat ben je dan gelukkig als je zo het lam mag ontmoeten dat de zonde wegneemt. Wat ben je gelukkig als je in die schuld wegnemende en schuldvergevende liefde mag blikken. Ja, dan stamel je het. Dat hij zo ver om mijn ziel te troosten, zo ver als het oost verwijderd is van het westen, zo ver heeft hij van mij de schuld en zonde weggedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, gij eeuwige en volzalige God, wil u ons aanzien het lam dat u gegeven hebt en wil ons bedekken met zijn bloed, want alleen zo is er wegneming, bedekking en vergeving van de zonde. Heere, leer ons haasten en ons vlieden om dat lam te leren kennen. Buiten dat lam wacht de zonde, de dood. Maar door hem leven, vergeving en zaligheid. Heere, schenk dat ook aan ons en onze kinderen. Dank dat u ons uw woord gaf vanmorgen. Wil u de naprediker zijn en wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen, ook in onze levens. We vragen dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, de 13e vers is onze slotzang. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Psalm 118, vers 13. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.